En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Frank Ruiters.
De Donderdagdate.
I see you sitting there all alone, crying your eyes out while everything's going wrong. You know there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Down. Don't you let them make you feel like a clown. There's a lot of opportunity out there just waiting for you, but you'll never succeed if you give up now and stay your life in through. Listen, it's meant what I'm telling you. When the storm survives, only the storm survives.
To be strong. Ja. Only the strong survive.
Frank
Ruiters. Ja, wat goed dat je er bent, joh.
De Donderdagdate.
Jij bent strong.
Your DJ, Frank Ruiters.
Dit is inderdaad de Donderdagdate, een radioprogramma dat je heel veel informatie geeft over fit, gezond en sterk blijven. Met interviews over gezond leven, gezondheidsnieuws en feel-good muziek. Met vandaag Govert Viergever, biohacker, over krachttraining. We spreken met orthomoleculair therapeut Els Cornelis over de mondgezondheid. En met Evert Berkelaar over zijn keuze van supplementen. En in het programma Birgit de Heij, zij is orthomoleculair docent, over het thema vaginale afscheiding. Tussendoor hoor je gezondheidsnieuws, dus doe er je voordeel mee en blijf lekker luisteren.
De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
En hier is Diana Ross en Tenderness. Bijna dan. En ze zit ook helemaal op het laatst. Helemaal op het laatst van dit programma. Hoor je weer, Diana.
Gezondheidsnieuws.
Ja, tussendoor steeds blokjes gezondheidsnieuws. Vet, dat zie je vaak als iets dat op je buik zit of op je heupen. Maar wist je ook dat er vet in je spieren kan zitten? Dit zogenaamde intermusculair vet is moeilijker te zien. Maar het kan je gezondheid wel flink schaden, ongeacht je lichaamsgewicht. Volgens een onderzoek van Harvard verhoogt dit type vet het risico op hartfalen en hartaanvallen. In het onderzoek kregen 669 mensen met klachten zoals kortademigheid een CT-scan om de vet- en spiermassa in hun lichaam te meten. Daaruit bleek dat hoe meer vet iemand in zijn spieren had, hoe groter de kans op schade aan de kleine bloedvaten in het hart. Dit kan leiden tot zuurstoftekort in het hart en ernstige hartproblemen. Voor elke 1% meer vet in de spieren nam het risico op hartziekten met 7% toe. Mensen met meer spiermassa bleken juist minder risico te lopen. De Harvard-onderzoekers benadrukken dat traditionele methoden zoals het BMI bepalen vaak niet genoeg zeggen over het echte risico, vooral bij vrouwen. Deze bevindingen bieden nieuwe inzichten, maar er is meer onderzoek nodig. Zo is nog onduidelijk hoe voeding, beweging of medicijnen dit schadelijke spiervet zouden kunnen aanpakken. Eén ding is wel zeker, dit verborgen vet is een belangrijke risicofactor die we niet echt kunnen negeren. En dus meer spiermassa is belangrijk. Straks hier Govert Viergever. Hij geeft informatie over hoe hij krachttraining aanpakt. Wat is daarbij goed en handig? Govert kan je noemen is biohacker. Je hebt hem eerder hier gehoord, denk ik. Toen sprak je over verbeteren van bijvoorbeeld de slaap. En meten is weten. Hij komt straks na Tony Lee. Die hoor je nu op de achtergrond. Hier is zijn Love So Deep.
forma, saudável e bonita. Ouça a Donder da Gade. E agora mais um bloco de notícias sobre saúde.
Govert Viergever is nu bij ons in het programma. Hallo Govert.
Hey, dag Frank.
Jij gaf ook aan van ik ben heel veel in de sportschool te vinden. En de laatste tijd is mijn doel dat ik wat meer spiermassa wil opbouwen. Wat ik trouwens eigenlijk ook wil. En ik ga ook 4 keer per week aan de sportschool. En probeer dan toch wel aardig op de top van mijn kunnen te presteren met heel veel oefeningen. En ik ben trouwens maar 3 kwartier tot maximaal 1 uur in die sportschool en niet langer. Maar ik ben benieuwd, wat is wat jouw aanpak, jouw kijk, hoe kun je sowieso via voeding en de manier van trainen die spieropbouw zo optimaal mogelijk krijgen?
Ja, nou, ik heb er natuurlijk jarenlang in mijn sport mee geëxperimenteerd, omdat dat was voor mij de manier om het op te kunnen nemen tegen veel grotere roeiers. En die spiermassa weten we uit gewoon de wetenschap, dat die krijg je alleen op het moment dat je eiwitten binnenkrijgt. En dus je eiwitinname meten en die daar ook een bepaald cijfer en richtlijn voor jezelf in hebben, dat is essentieel. Dus we weten dat bijvoorbeeld tussen de 1,8 en de 2,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht, dat blijkt uit de wetenschap dat dat een soort van magisch getal, magische range is waarin mensen het snelst spiermassa opbouwen. Dat betekent niet dat als je daar een beetje onder zit dat je niks opbouwt, maar de grootste piek komen bij toch wat hogere innames. En als je dat niet meet, daar komen we weer terug op meten en zweten, als je dat niet meet, dan zie ik gewoon bij een heel groot gedeelte van de mensen dat ze te weinig binnenkrijgen en dan gaan ze klagen over dat er niks gebeurt en daar raak je gefrustreerd van en dan stop je ermee. Dus eiwit tracken en de totale calorieinname, want hè, je moet in een calorie surplus zitten ook om spiermassa op te kunnen bouwen. Als het draai in een tekort zit, dan begin je al heel snel spiermassa af te breken om energie vrij te maken. Dus calorieën en eiwitten naar een hoger niveau tillen is bij de meeste mensen al het eerste waar ze aan moeten denken.
En dan moet je natuurlijk wel even goed gezond blijven eten, want je kunt heel makkelijk bepaalde snacks of wat meer kip gaan eten of wat dan ook. Maar ik denk dat het goed is om dan, wat betreft eiwitten, ook te denken aan poeders. Dus toch extra supplementen te nemen. Hoe zie jij dat?
Eigenlijk ben ik daar inderdaad steeds meer ook een fan van aan het worden. Gewoon omdat de hoeveelheid vlees en dierlijke producten die mensen naar binnen werken. Ik zie daar gewoon als ik data van bijvoorbeeld een microbioom dan analyseer, een darmen, zie ik daar gewoon toch wel negatieve effecten van. En ook in bloedwaardes. Gewoon. Dan zie je gewoon toch dat zoveel hoeveelheden vlees, dat niet helemaal gezond is voor mensen op lange termijn. Natuurlijk kan je het wel even kort gebruiken om even wat te boosten, want dierlijke proteïnes worden nog steeds wel gezien als gunstiger wat betreft spieropbouw. Maar je kan het tegenwoordig ook met plantaardige proteïne. Daar heb je alleen net even iets meer van nodig. En ja, dan zie je dus toch dat zulke soort eiwitpoeders van erwteneiwit of rijsteiwit en dan tegenwoordig allerlei andere soorten bonen en noten en zaden waar ze dan proteïnepoeders van maken, die toevoegen, die geven gewoon eigenlijk meestal al een significante verhoging van mensen in eiwitinname.
En neem je ook wel eens zo'n handjevol ongebrande gemengde noten tussendoor of zeg je van ja, dan verstoor ik misschien mijn verhouding met omega-3, omega-6 vetzuren te veel?
Nee, dus ik meet die natuurlijk ook wel. Dus je ziet dat gewoon in je systeem zie je terug of je te veel omega-6 binnenkrijgt. Maar nee, ik ben ook groot fan van walnoten. En daar zit al net even wat meer van de omega-3 zit daarin. En ik neem ook extra vis en visolie. Dus mijn dieet heb ik ook dus vanuit mijn DNA-rapport gezien, dat ik gunstiger reageer op voeding die hoog is in omega-3. En daardoor eet ik eigenlijk ook minder vlees en meer vis. En neem ik ook nog eens een visolie supplement. En dan blijf ik in de juiste ranges met mijn omega-3. En daaronder, dan zit ik echt met te weinig.
Oké, ja. Let je bij de vis, neem ik aan, ook op dat het niet te veel verontreinigingen bevat. Hè? Dus ik denk dat jij ook wel kiest voor sardines, haring, misschien makreel, wilde zalm, wildgevangen zalm.
Precies, ja, dus ja. Dat klopt. En ik vermijd ook de grote vissen, zoals tonijn, zwaardvis, dat soort zaken. Omdat daar gewoon blijkt dat er veel te veel zware metalen en andere verontreinigingen in zitten, omdat het een vis is die het hoogst in de voedselketen zit. En dus al die kleine visjes opeet en dus een opeenstapeling krijgt van alles wat die andere vissen onder zich in zich hebben. En dus ja, sardientjes, inderdaad, net precies degene die jij net op hebt genoemd, en af en toe een kabeljauwtje nog wel, die neem ik dan. En dan voornamelijk wild gevangen, want dat kweek, als je daar eens eventjes in gaat duiken, hoe ze dat doen, dan staat het huilen je ook naderbij en dan nou, lachen. Dus.
Ja. En wat betreft de duur van de training en hoe intensief die is, heb je daar bepaalde visie op?
Die zou ik voornamelijk zeg maar sowieso altijd op je doel afstemmen en op de hoeveelheid energie en herstelvermogen wat je hebt. Dus ik merk dat, ja, ik wil hard trainen, maar als ik langer dan een uur ga trainen, dan zorgt het ervoor dat ik de rest van de dag ook minder scherp ben en minder moe, of en moeier. Dus eigenlijk wat ik moet doen is maar ongeveer 3 kwartier trainen, 3 kwartier 50 minuten. Want dan is datgene wat eigenlijk veel belangrijker voor me is mijn werk, leidt er niet onder. Dus zo weeg ik het altijd een klein beetje af. En dat is weer heel individueel.
Ja, ik doe dat ook en ik denk dat ook bij mij het beste werkt. Maar je ziet wel eens mensen dat je denkt van, mijn god, je bent al 2 uur hier aan het trainen volgens mij. Dat kan niet meer goed zijn, hè? Vooral de jongeren.
Dus als je jong bent, dan kun je die hoeveelheid trainingsarbeid nog veel beter aan. Dan is het herstelvermogen van je lichaam, van je DNA, is gewoon nog veel beter. En dat merkte ik ook gewoon toen ik ouder werd als atleet. Kon je niet meer zo trainen als dat je vroeger deed. En moest je veel slimmer en efficiënter gaan trainen. En een van de manieren waarop ik dat nu doe, is door, en dat past ook, dus heb ik in mijn DNA ook uitgelezen, het past veel beter bij mijn spiervezeltype, is om iets minder herhalingen te doen, veel meer rust tussen de sets, en daardoor eigenlijk, en meer gewicht erop te doen. Waardoor het een metabool veel minder grote prikkel is, maar op spiervezelniveau en zenuwstelselniveau geeft het wel net de prikkel om sterker te worden en ook nog spiermassa op te bouwen.
Ja, eigenlijk is dat wat jij nu beschrijft, wat ik van nature doe, waarvan ik denk dat het beste bij me past.
Ja, maar dat voel je dus ook. En het grappige is dat wanneer je DNA-rapport uitleest, dan is 7 van de 10 keer zeggen mensen, oh ja, maar dat wist ik eigenlijk al. Mm-hmm. Ja, maar nu heb je het hier bevestigd staan en kan je er ook echt naar handelen en kan je gewoon in de wetenschap kijken hoe dat nog efficiënter zou kunnen.
Ja, ik heb trouwens ook zo'n DNA-rapport laten maken, maar dat is dan een andere, denk ik, dan jij. Want bij mij gaat het al om van welke voeding past bij jou en welke vitamines loop je eventueel tekort. Wat is het effect van stress? Maar niet zozeer welke beweging zou jij moeten gaan doen om goed en fit te blijven.
Ja, er zijn 22.000 genen die we kunnen analyseren. En we kiezen degene er, in ieder geval wat ik doe met mensen is, we kiezen degene eruit die precies de pijlers er informatie over kunnen geven die wij als voor optimale gezondheid zien. Dus training, voeding, slaap, stress, ontgifting, ja, en psychologie.
Ja. Goed, nou, Govert, interessant. Dankjewel voor het delen van hoe jij traint en waarom. Heel natuurlijk ook, het is persoonlijk, maar het is goed om te weten hoe je dat aanpakt.
Dankjewel.
Don't fight the feeling. Let's go all the way. Let's go all the way. wanna be. But it's not for
plaatje. Jij kunt het, Elle Hudson and the Partners en You Can Do It. En daarvoor hoorde je ook nog Chocolate Milk met hun Let's Go All The Way. Perifere arterieel vaatlijden is een aandoening waarbij vernauwde bloedvaten in de benen voor pijn en loopproblemen zorgen. Mensen die daarvan last hebben, kunnen mogelijk baat hebben bij nicotamine riboside, oftewel NR. Uit een nieuwe studie blijkt dat dit supplement de loopafstand verbetert. In het onderzoek namen 90 mensen, patiënten deel die dus last hadden van het perifere arterieel vaatlijden. Ze kregen 6 maanden lang dagelijks of
1000 milligram NR of NR gecombineerd met resveratrol of een placebo. En de resultaten waren veelbelovend. De deelnemers die dat NR slikten konden gemiddeld 7,5 meter verder lopen in 6 minuten, terwijl de placebo-groep juist 10,5 meter achteruit ging. Bij mensen die het supplement regelmatig innamen, waren de verbeteringen nog groter. Zij liepen 31 meter verder dan de placebo-groep. Volgens de onderzoekers is dus dat nicotamine riboside een veelbelovend middel om het looppatroon bij patiënten met dat perifere arterieel vaatlijden of PAD te verbeteren. Straks hier bij de donderdagdate Gezondheidsnieuws Radio dus. Els Cornelis, zij is automoleculair voedingsdeskundige en zij vertelt wat we kunnen doen om de gezondheid van de mond te verbeteren en met name dus het mondmicrobioom. Interessant, want je hebt niet alleen een darmmicrobioom, maar natuurlijk ook een mondmicrobioom. Dat komt straks. Laten we eerst even genieten van een soort cover, volgens mij, van Prince. Dit is zijn versie van Betje by Golly Wow.
There's a sparkle.
Kijk op donderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
Els Cornelis is nu bij ons in het programma. Hallo Els.
Dag Frank.
Mondmicrobioom is ook heel erg belangrijk, dus de mondgezondheid, om te bepalen van hoe gaat de spijsvertering, welke aandoeningen kun je eventueel krijgen. Kun je daar wat informatie over geven? Hoezo is de mondgezondheid zo belangrijk?
Ja, het is ergens logisch natuurlijk dat mondmicrobioom en mondgezondheid belangrijk is, want het is een beetje de toegangspoort tot de rest van het lichaam. Dus als er een verstoord mondmicrobioom is en er zitten daar iets te veel pathogene bacteriën, dat kunnen die natuurlijk via de pockets heel gemakkelijk enerzijds de bloedbaan bereiken en daar andere organen aantasten. Maar anderzijds kunnen ze natuurlijk ook via het spijsverteringskanaal naar de darm gaan. We zien dat trouwens soms in darmmicrobioom testen, dat daar bacteriën zitten die eigenlijk niet thuis horen in je darmmicrobioom. Dus dan weet je ook al dat het vaak uit de mond komt. Dan kan je de cliënt of de patiënt natuurlijk ook gaan bevragen of er daar geen problemen zijn in die mond. Hè. En vaak is dat ook wel zo, of zeggen ze, ja, ik heb soms wat bloedend tandvlees, maar mijn tandarts zegt daar niet veel over. Of ik heb enkel bloedend tandvlees als ik bijvoorbeeld tussen mijn tanden zit te flossen of zo. Maar echt normaal is dat niet, hè, mijn inziens. Dus dan probeer ik daar toch hun op te attenderen. En ik heb nu vorig jaar ook wel heel toevallig een parodontoloog ontmoet, waar ik ondertussen mee samenwerk. En dat is wel een heel mooi iets, omdat die parodontoloog ook wel heel hard open staat voor alles wat over microbioom gaat. En hij ook heel hard de zin inziet van naast de pure parodontologie om dat complementair te behandelen.
En dan heb je natuurlijk ook een uniek samenstelling van bacteriën in je mond, hè, die jou helpen en die balans kan verstoord raken.
Ja.
En krijg je dan meer tandplak en zo en tandsteen?
Ja, dus ze hebben gezien dat er een beetje overlap is tussen mondsmicrobioom en darmmicrobioom, iets van 40%. Oh. Maar er zijn zeker iets van 100 unieke soorten in je mondsmicrobioom. Hoe dat die samenstelling is, hangt natuurlijk sterk af van wat je eet. Dat lijkt logisch. Als je natuurlijk heel veel suikerrijke dingen eet, ga je veel meer kans maken op zuren. De pH, of de zuurtegraad van je speeksel in je mond, wordt dan te laag. Want eigenlijk in je mond heb je een alkalische pH nodig, van rond de 6,5-7. Maar als dat mondmicrobioom dus te verzuurd is, dan ga je dan natuurlijk een mogelijkheid hebben dat je daar te veel pathogene bacteriën aantrekt, die dan die goede bacteriën gaan onderdrukken en die daar voor inflammatie gaan zorgen in je mond. En inderdaad, een tandplak is niet abnormaal, iedereen heeft wel tandplak. Dan laat je natuurlijk ook liefst om de 6 maanden of om het jaar bij de tandarts verwijderen. Maar het is wel zo, iemand die veel tandplak heeft, eigenlijk is dat een biofilm van pathogene bacteriën. Dus de een heeft daar een beetje meer last van dan de andere. In ieder geval moet je dat wel in de gaten houden, zeker en vast. Sowieso, te veel tandplak is nooit niet goed, want dan weet je dat je meer kans hebt op te veel pathogenen in die mond. Hè. Dus zeker in de gaten houden.
Ja, dus je moet ervoor zorgen dat je niet te veel van die suikers eet. En wat betreft het poetsen, om die tandplak dus in ieder geval te verwijderen, de slechtere bacteriën. Maakt het nou wel of niet uit of de tandpasta die je gebruikt fluor bevat?
Ja, daar zijn we zeker geen voorstander van fluor. Er zijn andere alternatieven die de tanden ook beschermen. Trouwens, fluor concurreert met magnesium. Dat is ook een van de redenen waarom dat we zeker geen voorstander zijn van fluor, omdat de fluor de magnesium weg kan duwen. Ik moet zeggen, ik ben op zoek gegaan naar tandpasta's die aan alle criteria voldeden waar ik wou dat ze aan voldeden. Zijn er geen toxische stoffen? In veel tandpasta's zitten er stofjes die het slijmvlies kunnen aantasten. Dus dat wil je niet. Of zitten er kunstmatige antibacteriële stoffen of zit er fluor? En ik moet zeggen, ik ben wel op een tandpasta gestoten die ik nu zelf gebruik. En in plaats van fluor zit daar hydroxyapatiet in. En dat is eigenlijk een lichaams-eigen molecuul, wat veel beter is. En een goed alternatief voor fluor. Omdat dat ook het glazuur beschermt en herstelt. En de dentine op het tandglazuur gaat eigenlijk de kleine scheurtjes en de kleine gaatjes gaan vullen. Dus de tanden worden ook beter beschermd, worden weer gladder, worden weer witter ook. Dus die hydroxyapatiet ben ik enorm van. Dus het is niet toxisch aan lichaams-eigen. In de tandpasta met die hydroxyapatiet zit er ook geen SLS. Dus SLS is de stof die je mondslijmvlies kan irriteren. Of kunstmatige kleurstoffen. En beschermt dus, houdt rekening met de pH-balans in de mond. Want het is heel belangrijk dat de pH in de mond alkalisch is en niet zuur. Waar ik ook van ben, is dat er ook natuurlijke antibacteriële stoffen in zitten. Denk aan groene thee extract bijvoorbeeld. Xylitol die ook haartjes tegengaat. Ja. Aloe vera, dus al dat soort goede zaken.
Volgens mij heb ik diezelfde tandpasta trouwens gevonden. Maar ik denk wel dat er wel meer merken zijn die dat hydroxyapatiet in zich hebben, toch?
Ja, er zijn er meer. Maar de tandpasta die ik gebruik bevat naast die hydroxyapatiet dus ook nog natuurlijk antibacteriële stoffen. Mm-hmm. En wat ik ook gebruik, ook een goede tandpasta, waar eigenlijk actief zuurstof in zit. Maar je moet weten, als je bepaalde pathogene bacteriën hebt in je mond die aan het overgroeien zijn, die bacteriën zijn anaeroop, wat zoveel we zeggen, of ja, ze kunnen heel goed floreren in een zuurstofarm milieu. Dus dan is het logisch, als je een tandpasta gebruikt met actieve zuurstof, ook het mondwater gebruik ik, ja, dat de pathogene bacteriën natuurlijk sneller onschadelijk worden gemaakt door de oxidatie van die bacteriën, hè, en doordat ze zuurstof krijgen waar ze niet tegen kunnen.
Dus twee stoffen zijn heel goed om te voorkomen dat slechte bacteriën de overhand krijgen, waardoor eigenlijk inflammatie ontstaat.
Ja.
Tandpasta met hydroxyapatiet en of met actief zuurstof.
Of actief zuurstof en natuurlijk al die antibacteriële stoffen die ik al benoemde. Denk aan propolis, denk aan T3, Miswak, er zijn zo'n hele hoop. Maar als je dat dan nog eens kan combineren met die hydroxyapatiet of de actieve zuurstof, ja, dan zit je natuurlijk wel met een tandpasta die op een veel natuurlijker wijze je tanden beschermt.
Ja, zo kan je veel ellende voorkomen. Hè? Dus dat er eigenlijk een soort, niet leaky gut, maar leaky tandvlees ontstaat.
Ja, inderdaad. Hè? Leaky mouth wordt dat ook, er wordt ook gezegd leaky mouth. Maar heel belangrijk, hè? Want ja, nogmaals, via de bloedbaan en via de spijsvertering bereikt het je organen. En het is ook al aangetoond in studies dat bijvoorbeeld pathogene bacteriën aan het overgroeien zijn. Denk bijvoorbeeld aan de typische gingivalis bacterie. Dat is zo'n vrij agressieve parodontitis bacterie, of een bacterie die tot parodontitis kan leiden. Dat die dus toxische eiwitten maakt. En dat hebben ze dus ook gevonden in hart- en bloedvaatwanden, hè. Vandaar dat je ook, als je in studies bent te lezen, dat je daar wel een directe link vindt met veel meer kans op bijvoorbeeld stokdarmkanker, pancreaskanker, colonkanker, maar ook diabetes type 2, auto-immuun en verkalking of arteriosclerose op de hart- en bloedvaatwanden wordt daar ook aan gelinkt.
Ja, dat is wel zorgelijk. En als je dan echt te laat bent en je hebt wel die pathogene bacteriën in organen die de schade veroorzaken, wat zou je dan nog alsnog kunnen doen? Wat raad jij deze mensen aan?
Ja, je kan natuurlijk moeilijk, als je gediagnosticeerd bent met parodontitis of gingivitis, ga je natuurlijk niet direct gaan kijken of je andere organen aangetast zijn. Dus ik zou dan zelf de raad geven van je zo snel mogelijk laten behandelen door een tandarts, maar die verwijst dan natuurlijk door naar een parodontoloog. En dan hoop ik maar dat je een even goede parodontoloog vindt, of die ik gevonden heb, en die helemaal mee is in het verhaal van het mondmicrobioom en het darmmicrobioom. En die heel hard voorstander is om ook met goede tandpasta's te werken. Naast de behandeling natuurlijk, geregelde controles. Dus zeker niet met mondwater te werken waar fluor in zit of waar andere zaken in zitten die helemaal niet pluis zijn. Dus je goed laten behandelen, opvolgen, goede tandpasta's gebruiken, je voeding aanpassen. Kijken of je niet met tekorten zit aan vitamine en mineralen. Want het is ook al aangetoond dat bijvoorbeeld voldoende calcium, voldoende zink, voldoende vitamine D, voldoende silicium is ook zo een mineraaltje dat je tanden heel goed beschermt. Dus hoe beter dat je zit in al die vitaminen, mineralen, maar ook bijvoorbeeld ontstekingsremmende omega-3, hoe minder kans je hebt dat de ontsteking natuurlijk zijn hangetje kan gaan. Hè?
Ja, nou dankjewel voor de uitleg nu, Els. En we praten er gewoon een andere keer weer verder over door.
Dank je.
Goed, ja? Oké. Okay. With no vivid reason here to find, yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume, with you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. While I'm a man of many wishes, hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they all cry.
Lately I've been staring in the mirror, very slowly picking me apart, trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye, goodbye. Oh, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses, but what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye.
Even een ballad met Stevie Wonder. Het klinkt toch wel een klein beetje treurig, dat Lately.
This is the world famous WAYV Big 80s Weekend. Kicking off another hour of classic 80s hits for South Jersey right now.
WAYV Atlantic City.
Ja, we gaan zo het tempo weer even opvoeren hier bij Gezondheidsnieuwsradio, de Donderdag Dates. Maar eerst nieuws.
Gezondheidsnieuws.
Wil jij je haar zo lang mogelijk behouden? Nou, dan kan voeding rijk aan antioxidanten helpen. Uit een recente studie blijkt dat mensen die veel antioxidanten eten minder kans hebben op haaruitval door hormonen, ook wel bekend als androgenetische alopecia. Onderzoekers volgden ruim 9600 mannen en vrouwen boven de 35 jaar. En ze onderzochten ook hun eetpatroon. En daaruit bleek dat mensen met een hoge inname van antioxidanten, dus denk aan veel groenten en fruit, 10% minder kans hebben of hadden op haarverlies. Daarentegen zorgde een ontstekingsbevorderend dieet met veel transvetten en verzadigde vetten juist voor een iets hoger risico. Opvallend genoeg werd dit effect alleen bij vrouwen gezien. De onderzoekers concluderen dat voeding, dus die rijk is aan antioxidanten, mogelijk kan helpen om haaruitval te verminderen en vooral bij vrouwen. L-carnitine kan mogelijk levens redden bij sepsis, een ernstige infectie waarbij het immuunsysteem het lichaam aanvalt. Uit een nieuwe studie blijkt dat patiënten die L-carnitine kregen minder ontstekingen hadden en een kleinere kans op overlijden binnen 28 dagen. Aan het onderzoek deden 60 volwassenen mee met sepsis. De helft kreeg dagelijks 3 gram L-carnitine, de andere helft een placebo. Na 7 dagen hadden de mensen die L-carnitine kregen een aanzienlijk lagere ontstekingswaarde en een betere antioxidantbescherming. Het sterftecijfer was ook opvallend lager. In de L-carnitine groep overleden 7 patiënten binnen 28 dagen tegenover 15 in de placebo groep. Dit onderzoek suggereert dus dat L-carnitine een veelbelovende aanvulling kan zijn op de behandeling van sepsis. Meer nieuws komt er allemaal aan. Straks ook in uur 2. Even de funk hier in dit programma. Dit is de Can Funk Sean. En Mrs. Got the Body. Ja, het gaat blijkbaar over een dame die... Ja, die er goed uitziet of zo. Noem het maar zo.
Wonder what color rocks
Gaat zo verder.
Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.